probeer. Het proberen is eigenlijk, als je zegt probeer het, zeg je eigenlijk oké. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom je dit nu niet doet of zou doen. Die redenen kunnen te maken hebben met wat de psychologie ons leert over mensen zoals jij, wat de sociologie ons leert over uw sociale context, wat dat jij misschien zelf denkt over wat dat je kunt en niet kunt. Maar het pedagogische probeer is precies zeggen dat kan allemaal waar zijn, maar probeer.
En je kan dat verbinden met die drie principes die we voorop stellen, die voor ons kenmerkend zijn voor schools onderwijs, dus de vrijheid, de gelijkheid, de vorming. De leerkracht die zegt probeer, ja, appelleert aan dat kunnen. Ja. De leerkracht die zegt probeer nog eens. Okay, we hebben nu 5 keer geprobeerd, maar probeer nog maar eens. Dat is die pedagogische gelijkheid. Ja. En dan de leerkracht die zegt, ik weet wel dat jou nu niet interesseert, maar probeer dit eens. Dat is waar het in vorming over gaat. Dat je eigenlijk leerlingen uitnodigt hun leefwereld te verlaten en een nieuwe wereld binnen te treden.
We horen de hoogleraren Jan Masjelijn en Maarten Simons, onderwijspedagogen uit Leuven, met wie ik spreek over het pedagogisch eigenen van de school. Dag beste luisteraar, fijn dat je weer luistert en het lijkt wel alsof ik op een België-tour ben. Een tijdje geleden hebben jullie een podcast gehoord van Gentse hoogleraren en nu zit ik in Leuven bij hoogleraren aan tafel. Ik vind dat in Vlaanderen de traditie van onderwijspedagogiek, pedagogisch denken over onderwijs, nog een sterkere wortel heeft dan in Nederland. Maar we steunen elkaar, daar gaat het om. En daarom ben ik ook hier beland in Leuven, aan de Universiteit Leuven. Want misschien kennen jullie het wel, maar een tijdje geleden had je een advies voor de Onderwijsraad in Nederland. Dat heette de leerling centraal, met vraagteken. Ik pakte dat erbij en denk van, oh, het ging over personaliseren. En denk je, oh nee, moeten we nu allemaal gaan technische leeromgeving moeten gaan realiseren. Maar toen ik dat rapport, want er zat een rapport onder, las, dacht ik van, hey, interessant. Er worden juist in dit boekje De Leerling Centraal, de vraagteken stond centraal in de titel, wordt juist de vraag gesteld, ja maar wacht even, willen we de leerling centraal stellen? Hoe zit dat onderwijspedagogisch? Welke toetsstenen heb je dan nodig, pedagogisch gezien, om dat te willen bewerkstelligen? Dat was toen van Jan Masjelijn en Maarten Simons. En dan ga je verder kijken en dan vind ik uit 2012 het boekje, maar eigenlijk wel een boek als je de inhoud serieus neemt, dat heette de apologie, of een apologie voor de school. Een verdediging, hè, voor degene die het woord apologie niet gelijk thuis brengt, van de school, als school. Nou, daar gaan we het over hebben. Want misschien is het eerste van belangrijk om te weten, om te beseffen, dat de school is misschien wel de enige plek voor jongeren in onze samenleving waar ze werkelijk een vorm van vrijheid hebben om zich te vormen. Want als je onderwijspedagogisch naar de school kijkt, in ieder geval bij deze twee gasten, dan heb je het over 3 dingen. Namelijk dat de school het kind vrijheid geeft. En dat de school überhaupt ook vrij moet zijn van het gezin, een beperkte mate van vrijheid en van de samenleving. Vrij om gevormd te worden, maar ook om zichzelf te vormen. Deze vrijheid geldt voor alle leerlingen. Dus gelijkheid is het tweede principe. En het derde heb ik al genoemd. Het gaat om vorming in de school. Ik denk dat rond deze begrippen gaan we uitpakken wat de noodzaak is van onderwijspedagogiek in het denken over samenleving en de school. En ik zit hier aan tafel en welkom Jan.
Goedemorgen.
Welkom Maarten.
Goedemorgen, dank.
Ja, graag gedaan. Maarten, reageer eens als eerste op mijn inleiding.
En je verwijst zelf naar de apologie van de school ondertussen, ja. Dat is gepubliceerd in 2012. Waar we eigenlijk woordvoerder zijn van de school in een tijd en een tijdperk. En ik denk dat dat tijdperk nu nog steeds bezig is waar de school toch onder vuur ligt. Hè. De school die geassocieerd wordt met een vorm van onderwijs die gedateerd is. Hè. Men verwijst dan naar de school als een modern instituut, gemodelleerd naar een gevangenis of naar een moderne fabriek waar leerlingen genormaliseerd worden, het klassieke Foucault-verhaal, om het zo te zeggen.
Ja, de Franse filosoof Foucault, ja.
Dus de school die onder druk staat, maar tegelijkertijd denk ik dat je op dat moment ook ziet, ja, misschien beter ziet dan ooit, wat de school kan betekenen. En wat misschien ook waard is om verdedigd te worden. En dan zit je inderdaad bij de principes die je net hebt vermeld, hè, de vrijheid, de gelijkheid en de vorming. Ja, we denken dat er wel redenen zijn om die redenen school te verdedigen. Ja. En misschien wat dat betreft, om het meteen duidelijk te maken waar het voor ons om gaat, wanneer we verwijzen naar school, het gaat niet over dat gebouw dat we allemaal kennen of dat instituut. School voor ons is eerder een pedagogische vorm. En we maken heel graag de analogie met democratie. Mm-hmm. Democratie is een bepaalde manier van omgaan met macht. Je hebt andere manieren, niet-democratische manieren van omgaan met macht. En op eenzelfde manier denken we dat school een manier is van omgaan met leren. Ja. Heel veel manieren om te gaan met leren. Je hebt initiatie, je hebt socialisatie, maar je hebt ook schoolsleren. Ja. En dus, ja, de eigenheid van dat schoolsleren hebben we proberen te thematiseren en verdedigen. Net zoals een aantal mensen ook de democratie als een bepaald soort manier van omgaan met macht proberen thematiseren en verdedigen.
Misschien is het interessant om eventjes te verwijzen ook naar de context waarin we de apologie...
Ja,
hoe zijn we tot de apologie gekomen? Hoe zijn we tot de apologie gekomen? En daar gaat toch een hele geschiedenis aan vooraf, in de zin van dat het een soort reactie was op een reactie of een soort van antwoord of misschien een soort van interventie in een context waarbij die interventie meegestuurd is of mee tot stand is gekomen vanuit onze eigen positie aan de universiteit, onze eigen positie, laten we zeggen, in de pedagogiek of ten aanzien van de pedagogiek, ten aanzien van de filosofie. Wij zijn allebei filosofisch geschoold, ook pedagogisch. We hebben beide gestudeerd, maar wij kwamen eigenlijk... Ja, we hebben heel lange tijd in een periode gezeten waarin die filosofie, die een kritische filosofie was, waarin die filosofie ons inderdaad, en Maarten heeft naar Foucault verwezen, we kunnen verwijzen naar Bourdieu en anderen, in een tijd waarin er heel erg veel kritiek geformuleerd werd op de school. Op school en op de universiteit.
De antipedagogiek was ook al ontstaan inmiddels, hè?
Die was er inderdaad ook. En in zekere zin zijn wij daar ook een tijd in meegegaan. Dus het is, we hebben ook deel uitgemaakt van dat soort, van dat soort denken over, of van dat kritische benaderen van de school. De school is eigenlijk iets waar we vanaf moeten. Tot op het moment dat... dat langzamerhand, en daar hebben natuurlijk een aantal figuren een rol in gespeeld. Een Arendt is daar zeker één van. Een andere Foucault heeft daar ook een heel grote rol in gespeeld. Niet de Foucault van discipline en toezicht die men op een bepaalde manier heeft gelezen als...
De panopticum, hè, dat idee.
Ja. Maar de latere Foucault, de Foucault die gewezen heeft op andere vormen van omgaan met wereld en met zichzelf. Dus die heeft zeker een rol gespeeld. Jacques Rancière, met zijn onwetende...
De onwetende leraar. Ja.
De onwetende leraar. Dat is een beetje allemaal in, laten we zeggen, in de periode 2005, 2010, die periode. Ja. En dat heeft ons toch ook ertoe gebracht om onze eigen positie terug in vraag te stellen als filosofen, waarbij we misschien een beetje vergeten waren dat we ook pedagogen waren. Ja, ja. En dus dat we pedagogen waren, is terug sterker naar voren gekomen. En dus ook de noodzaak of de ambitie om niet voortdurend, in zekere zin waren we een beetje moe geworden van onszelf, om voortdurend aan mensen te vragen, je moet u kunnen rechtvaardigen, je moet kunnen zeggen, je moet kunnen zeggen op welke fundamenten, welke theoretische fundamenten je kunt bouwen voor wat gezegd, terwijl we wisten dat dat eigenlijk niet mogelijk was om die fundamenten te geven. Ja. En daar werden we zelf een beetje moe van en op dat langzamerhand heeft ons dat toch gebracht tot een poging om, je zou kunnen zeggen, ook voor onszelf, tot een herontdekking van de school en tot een herontdekking van de universiteit. Ja. Dus dat, als je meegaat in die kritiek op de universiteit, op de school, dan op een bepaald moment moet je je toch zelf afvragen, maar wat zit ik hier dan nog te doen aan die universiteit? Ja. Als we die zo bekritiseren. Ja. En dat heeft ervoor gezorgd dat we hebben allerlei dingen ondernomen om daar samen te kunnen over nadenken. Ja. En Ja, dat heeft ons tot een andere benadering van de school en ook van de universiteit.
Ja, en in dat boekje, De Apologie van de School, misschien kan Maarten, je begon er eigenlijk ook al mee, geef jullie eigenlijk 5 kritieken weer. Hè? Want je zegt, wat zijn dan de kritieken zo algeweer op de school? Misschien zijn er wel meer, maar jullie ordenen ze dan op een gegeven moment in een vijftal. Hoe er vanuit de samenleving wordt gekeken? Nou, het was een te moderne, had je al gezegd. Wat zijn andere kritieken?
Ja, dat de school ongelijkheid reproduceert. Ja. Hè? Dat de school er niet in slaagt om sociale gelijkheid te realiseren. Dat de school ten dienste staat van het kapitaal, van de macht, van een bepaalde elite en eigenlijk instrumenteel wordt ingezet. Dat de school hopeloos verouderd is, een technologisch opzicht, iemand in een groep mensen in een klas steken, ja, dat bij wijze van spreken niet meer van deze tijd is en te weinig gepersonaliseerd, te weinig recht doet aan de verschillen tussen leerlingen of de vermeende verschillen tussen leerlingen.
Dat het de jeugd ook zou demotiveren, hè?
Dat het inderdaad jongeren niet graag naar school gaan en dat bij wijze van spreken wezenlijk verbonden is met schools onderwijs. Want we beseffen heel goed dat die term school en schools een pejoratieve connotatie heeft. Ja. En daar denken we, nee, we willen vasthouden aan dat begrip school en we willen eigenlijk daar een positieve connotatie terug gaan geven. Dat het, als de school als school werkt, dat het niet gaat over een saai iets, maar misschien precies over een spannend iets, een avontuurlijk iets waar je in contact wordt gebracht met een wereld die je nog niet kende. Maar opnieuw altijd eraan toegevoegd als de school als school werkt. Want ik denk dat vaak praktijken waar we naar verwijzen als schools, dat eigenlijk geen schoolse praktijken zijn. Dus ik denk dat we dat toch wel achter de hand willen houden. Dat we ook permanent voor de uitdaging staan om na te gaan van hoe maken we school? Hoe realiseren we vorming in de betekenis van een wereldse vorming? En dat soort dingen.
Ja, samengevat in jullie stukje, want dat heb ik even voor mezelf samengevat, zeggen jullie in dat boek, wat dan de kenmerk van de school is een kwestie van opheffing, hè, het vrijmaken. Het is een kwestie van profanatie. Het gaat over dat je mensen inleidt in een gemeengoed, hè, dat je zelf hebt. Het is een kwestie van aandacht aan wereld. Hè. Je ontsluit de wereld, hebben jullie al gezegd. Kwestie van oefenen en studeren, ook een mooi woord. Kwestie van gelijkheid is het ook al gevallen. Een kwestie van liefhebben. Ik heb ook met het woord liefde. Hè. Dus die amateur is mooi. Kwestie van voorbereiding. Hè. Dus in vorm komen, geletterd zijn. En het is een pedagogische verantwoordelijkheid. Nou, dat is mijn samenvattingje. Pak er eens wat uit om de luisteraar erop te wijzen. Wat is er zo belangrijk aan dat schoolse?
Misschien wat voor ons eerst komt is dat je het gezin verlaat. En die beweging alleen al, het gezin verlaten. Het kind dat niet meer zoon of dochter is van, maar dat leerling wordt, naast andere leerlingen. Die beweging die jongeren dagelijks doen eigenlijk maken, die is voor ons heel belangrijk. En dan gaat het bijvoorbeeld niet alleen over de school, Jan verwees er al naar, ook aan de universiteit. Je gaat naar die universiteit, je mag studeren, wat voor een stuk een privilege is, in de zin van je verlaat de vertrouwde omgeving, je gaat naar een plek waar nog niet productieve centraal staat. Je wordt als student of als scholier nog niet verwacht productief te zijn, of als een volwaardig lid deel te nemen aan de samenleving. Dus je zit in die tussenruimte waar je niet zoon dochter bent, waar je nog niet productief moet bezig zijn.
Geen productieve burger, geen werknemer.
Ja. Maar studeren. Ja. En ik denk dat die ervaring van je gezin kunnen verlaten en niet voortdurend aangesproken worden op je achtergrond, ook nog niet voortdurend aangesproken worden op wat je dan later wil doen, maar in het hier en het nu getrokken worden, zoals Daniel Penak in Schoolpijn dat heel mooi beschrijft. Je wordt in het hier en nu getrokken in die klas en je mag daar bezig zijn met wiskunde, met taal. Ja.
De notie van school als vrij, een vrij plaats. Ja.
En dat is voor ons die idee van vrijheid, maar vrijheid niet in de betekenis, je kan alles kiezen, maar vrij eerst in de betekenis van, ja, je wordt vrijgemaakt van een aantal sociale, culturele. Ja.
Van je achtergrond, maar ook voor je mogelijke talenten voor de toekomst. Ja. Je bent er nu.
Ja. Jan? Ja, misschien twee dingen. Dus een van de verwijzend naar wat Maarten juist zei, dat heeft ons toch ook gefascineerd dat in de coronatijd, dat er was een grote studie van een soort survey van het kinderrechtencommissariaat, duizenden en duizenden jongeren bevraagd. In die coronatijd, het was in de periode, ik denk dat het juni was, dus de eerste grote golf, waar meer dan 75% van de jongeren zegde dat ze terug naar school wilden. Ja. Ja. Wat voor ons toch een zeer verrassend fenomeen is, zeker gezien de negatieve bezetting van de notie school. Wat zou je nu op school nog gaan zoeken? Nu, je mag nu thuisblijven, je kunt nu thuisblijven, waarom zou je naar school willen? En dus voor ons heeft dat toch iets te maken, precies met de ervaring waar Maarten naar verwijst, het verlaten van het huis, en positief geformuleerd, de ervaring van een soort vrijheid van, die samenhangt met de mogelijkheid om een wereld te ontdekken. En dus Maarten heeft er ook naar verwezen dat in het heden trekken, in het Nederlands hebben we een heel mooi woord voor het heden, hè, de tegenwoordige tijd. Ja, ja. De tegenwoordige tijd verwijst erop dat die tegenwoordige tijd is geen punt, maar is eigenlijk een opening. Het is waar iets spreekt tegen woordig wordt.
Met dus het woord, ja, tegenwoord.
Ja, het is een tegenwoordige tijd. Dus het is een wereld die zich begint te tonen. En het is die ervaring, ervaring van een wereld die begint te spreken, zou je kunnen zeggen, die denk ik ook een sterke schoolse ervaring is. En wij, althans dat is onze hypothese, dat de jongeren die terug naar school wilden, precies ook dat zochten.
Ja. Zullen veel mensen zeggen, ja, het gaat om sociale contacten?
Ja, uiteraard. Dat is de eerste reactie die men heeft. Men wil sociale contacten. Maar ik denk dat het van belang is omdat die sociale contacten precies vandaag ook, en in die tijd ook zeker nog, hè, dat die sociale contacten misschien precies omgekeerd werken. Dat die sociale contacten, dus misschien komen we er later op terug, een soort van sociale terreur met zich meebrengen.
Ja, 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 ja.
En dat op school precies je ook van je vrienden wegraakt. Ja. Dat je op school niet alleen vrienden hebt, maar dat je samen leerling bent in een klas. En dat in een klas er andere leerlingen zijn en dan niet alleen je vrienden. Dat het sociale, zeg maar, op afstand wordt geplaatst en dat het mondiale of het wereldse, het wereldse centraal komt te staan en u dus toelaat om even wat uw vrienden er mochten van denken, om dat te vergeten.
Maarten, heb jij zo'n leraar gehad ooit? We zijn allemaal leerlingen geweest, maar heb je zulke leraren gehad? Want ik krijg zo'n beeld van, hey, in de leerlingen komen in de school, er zijn ook leraren die die wereld ontsluiten voor. Heb jij herinneringen aan dat soort leraren?
Ja, ja, een aantal. Ik denk een leraar wiskunde. Ja, je zou kunnen zeggen dat was in een bepaald opzicht een vakidioot. Het was iemand die ook hier in Leuven gestudeerd heeft, herinner ik mij. Die had een doctoraat. Het was nogal een nerdig iemand. Maar de manier waarop die wiskunde kon toelichten, dat was ongelooflijk. Ja, die slaagde daar echt wel in om die wiskunde tot spreken te brengen. En precies dat evenwicht te vinden tussen het over iets hebben en aandacht voor de leerling. Want dat is een heel moeilijk evenwicht.
De driehoek, hè? De leraar, leerling en leerstof, zeg maar.
Om dat begrip liefde toch te gebruiken in de lijn van Arendt, voldoende liefde voor dat vak. Het gaat over het vak. Maar tegelijkertijd ook liefde voor de komende generatie, voor ons als leerlingen. En om ons echt in te leiden in die wereld van de wiskunde. En ik herinner me nog levendig hoe die voor het bord stond met krijt. Hè, dat was nog met krijt. Ja. En met die bewijzen bezig.
Hoewel ik hier
was
ook in Leuven ook nog krijtborden zie.
Ja, die worden nog gebruikt.
Ja.
En ja, maar je ziet dat vooral als je kijkt bij de wetenschap, de collega's van wetenschap, bij wiskunde, vooral daar worden die borden nog gebruikt. Hè. Het bewijs wordt
getekend op de borden.
Getekend. Ja. En dat is ook een bepaalde manier, denk ik, een pedagogische methode, denk ik, om dat vak te ontsluiten, om die wereld van de wiskunde te openen en mensen daartoe.
Wat is dat dan, als je daarover doordenkt?
Het bord.
Ja, wat is dan, als je zegt van het is een bepaalde pedagogische manier om de wereld te ontsluiten, door middel van het schrijven of het wijzen, ik weet niet wat je bedoelt.
Dat die leerkracht het vak tot spreken brengt, die wiskunde tot spreken brengt. Dat duidelijk is, het gaat niet over die leerkracht, maar het gaat over die wiskunde. Ja. Die wiskunde op zich is interessant. Dat bewijs en het laten kloppen van een bewijs, ja, er zit een schoonheid in, dat is interessant. En daarvoor, ja, de wiskunde heeft de leerkracht nodig om daartoe te komen, bij wijze van spreken. Maar dat evenwicht zoeken als leerkracht, ik denk dat het daar vaak ook over gaat, wanneer het over het pedagogische gaat. Het gaat niet zozeer over die kennis van de wiskunde die je op een efficiënte manier wil overdragen en die je gereproduceerd wil zien. Nee, het gaat over, ja, je wil niet alleen dat leerlingen, ja, die wiskunde kennen, de vaardigheid onder de knie hebben, maar ook een soort interesse ontwikkelen voor het vak. Ja. Ook, dat het net dat meer is. We hebben dat ook ooit het vak pedagogische genoemd. Heel vaak wordt gesproken van het vak didactische. Ja. Belangrijk.
Gelijk de vormen, maar nee.
Dat je die didactiek hebt, hè, dat is essentieel, denk ik, sowieso. Maar er is ook zoiets als het vak pedagogische, denken we. De vormende waarde van een vak. En dat kan wiskunde zijn, maar dat kan ook geschiedenis zijn. En dat kan ook, ja, kan op alles betrekking hebben. Maar dat het vak zelf en het ontsluiten van dat vak ook een pedagogische waarde heeft. En ja.
Ik moet zelf denken, als je dit zo zegt over een leraar, dat was een hele strenge leraar, maar die volgens mij niet meer in zijn vak geloofde. En dat vonden we geen leuke leraar. Maar dit was een zeer orthodox protestantse man. En in mijn middelbare school had je het zogenaamde dagopening. Misschien ken je dat vanuit de katholieke traditie ook. Als dat kwam en we hadden het eerste uur, dan veranderde deze man. Want hij, daar geloofde hij er wel in, daar had hij liefde voor. En dat was zo'n soort zangerig. Hè? Hij deed dat niet uit een boekje, maar echt uit de Statenvertaling. Dat was een oude vertaling in Nederland. En hij, ja, dat is een soort, wat moslims ook hebben, een beetje zangerige manier van voordragen. Hij ging er zo in op. Daar waren wij als leerlingen enorm van onder de indruk. Toen dachten we van, hier is... Dus hij draaide in feite zijn leraarschap om richting dat onderdeel.
Ja. Maar misschien is het toch wel ook belangrijk in die context van waar Arend ook naar verwijst, die dubbele liefde te benadrukken. En dat de dubbele liefde betekent dat je eigen liefde zo brengt dat ze precies niet dominerend wordt of niet zo verleidend wordt dat je de andere in zekere zin vastzet. Ja. Dus de schoolse... Dat is soms, denken wij, ook een discussie vandaag. Er wordt nogal eens wat gesproken over de passie van de leerkracht en we moeten een passievolle leerkracht hebben. Maar een passie is ook heel dodelijk op een bepaalde manier of kan heel gevaarlijk zijn. Dus een passie, een leerkracht moet gaat het over de dubbele liefde. Dat betekent dat hij zijn eigen liefde, natuurlijk gaat het erom om, zoals je zegt, iets tot spreken te brengen, in jouw geval het geloof of bepaalde overtuigingen, maar precies niet zoals een... Niet zoals iemand die de goede leer verkondigt. Precies. Of iemand die u wil verleiden om ook zoals hij of zoals zij te worden. Dat, denk ik, is de... Ja, het schoolse is precies... Het schoolse heeft te maken met die vrijheid. Hè. Het is het mogelijk maken van de ervaring van vrijheid, van het kunnen. Maar het kunnen is niet... Dus de ervaring van het kunnen betekent precies ook altijd een soort van afstand. Hè. Een soort van mogelijkheid van afstand. Het is niet puur soort van verleiding, zal ik maar zeggen.
Hey, en dat ervaring van het kunnen, want dat gebruiken jullie ook vaak. Wat bedoel je daarmee? Jullie zetten het af tegen in plaats van het moeten. Maar ik denk dat niet elke luisteraar dat doorheeft. De school geeft de leerling de ervaring van het kunnen.
We hebben die ervaring op verschillende manieren proberen aan bod te brengen. Maar misschien is het interessant om die ervaring in verband te brengen met wat we en wat ook in het boekje rond personalisering naar voren wordt gebracht. De manieren van het spreken. Mm-hmm. En de wijze waarop we leerlingen aanspreken. En we hebben in die context een van de meest kenmerkende uitdrukkingen misschien is van het schoolse spreken, is van te zeggen probeer. Het proberen is eigenlijk, als je zegt probeer het, zeg je eigenlijk oké. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom je dit nu niet doet of zou doen. Die redenen kunnen te maken hebben met wat de psychologie ons leert over mensen zoals jij, wat de sociologie ons leert over uw sociale context, wat dat jij misschien zelf denkt over wat dat je kunt en niet kunt. Maar het pedagogische probeer is precies zeggen dat kan allemaal waar zijn, maar probeer. Ja. Het proberen is eigenlijk het introduceren van een mogelijke ervaring, zou je kunnen zeggen, van het, ja, van het kunnen, van het kunnen beginnen met iets. Ja.
Maar de...
En je kan dat verbinden met die drie principes die we voorop stellen, die voor ons kenmerkend zijn voor schoolsonderwijs, dus de vrijheid, de gelijkheid, de vorming. De leerkracht die zegt probeer, ja, appelleer dan dat kunnen. Ja. De leerkracht die zegt probeer nog eens. Probeer nog eens. Oké, we hebben nu 5 keer geprobeerd, maar probeer nog maar eens. Dat is die pedagogische gelijkheid.
Ja. En de relatie telkens, ook van ik sta ernaast.
Ja. Telkens opnieuw kansen geven. Ja. Dat is de gelijkheid in pedagogisch opzicht waar het ons over gaat. Ja. En dan de leerkracht die zegt, ik weet wel dat jou nu niet interesseert, maar probeer dit eens. Ja. Of probeer toch eens Frans te spreken. Ja. Dat is waar het in vorming over gaat. Dat je eigenlijk leerlingen uitnodigt hun leefwereld te verlaten en een nieuwe wereld binnen te treden. Dus die varianten op proberen drukken voor ons heel goed uit waar het op school over gaat. Die vrijheid, gelijkheid en vorming.
En tegelijkertijd, zeker toen ik een les gaf in de leraaropleiding, werd daar vooral didactisch gedacht van ja, maar je moet aansluiten bij de leefwereld van leerlingen. Hoe zit dat dan?
Ja, nee, dat is inderdaad. Het is, maar misschien is het goed om te zeggen, het gaat, zou je kunnen zeggen, om het uitgangspunt. Het is dus niet, we zeggen niet dat je geen rekening moet houden met de leefwereld, zoals je ook... Zoals we niet zeggen dat je geen rekening kunt houden met verschillen. Hè? Met verschillen. Maar het punt is dat je daar niet van uitgaat. Dat niet het startpunt is van waar je vertrekt. Van jij bent zo en zo en dus.
Daarom zet je iemand vast.
Jij bent zo en zo. Of de test zegt dat jij dit en dat kunt. Dat jij zo en zo bent. Of jij zegt zelf in de vragenlijst dat jij dit en dat wilt. Mm-hmm. En dus. En de school onderbreekt eigenlijk die band, zou je kunnen zeggen, van het verleden en de toekomst. Het onderbreekt dat het verleden bepalend is voor de toekomst. Dus het is, ja, dat kan allemaal zo zijn, maar probeer wil zeggen, je krijgt de mogelijkheid om die band te onderbreken. Ja. Dus het proberen is een inbrengen van een andere tijd.
Ja, ik moet denken, een pedagogische hoop klinkt hierin.
Ja, ik denk dat een hoop en een soort, we noemen dat elders ook een soort de utopie, het uitgangspunt van de school lijkt te zijn van iedereen kan alles leren. In de feite kan blijken dat dat niet zo te zijn, maar ik denk dat het heel moeilijk is om school te maken en schools leerkracht te zijn als je niet vertrekt vanuit die assumptie, iedereen hier in de klas kan alles leren. Ja. En daarmee blijken dat er verschillen zijn, maar dat is dan...
Dat is die fundamentele gelijkheid waar jullie het over hebben, op dat punt.
Ja. Vrijheid en gelijkheid komt daar samen. Ja. Iedereen kan alles leren, of door oefenen, studie, proberen. Hebben leerlingen zelf voor een stuk in handen hoe ze vormgeven aan hun toekomst. Het klassieke idee van zelfvorming, om het zo te zeggen, die dan een plek krijgt op school. Maar dat is, denk ik, voor ons toch de radicaliteit van de school. Een beetje naar analogie van de radicaliteit van de democratie. Mm-hmm. De democratie, als je dat wel begrijpt in de lijn van iemand als Jacques Rancière, wil zeggen van, ja, het is niet op basis van je competentie of rijkdom of afstamming dat je meer of minder te zeggen hebt.
Vroeger was dat wel zo, maar nu niet.
Democratie wil precies zeggen van, ja, dat doet u niet toe. Nee. Iedereen kan iets te zeggen hebben. Nee. Er is ook een soort radicale assumptie van gelijkheid in dat soort denken over in dat soort democratie. Ja.
Ja, dus in dat opzicht misschien daarbij aansluitend wel van belang, want te zeggen het is een utopie die aan het begin geformuleerd is. Dus het is niet heel vaak een pedagogisch denken. Ja. Wordt de school gezien als een instrument, heel vaak precies ook als een instrument om misschien bepaalde utopieën te realiseren in de toekomst. Dan wordt de school geïnstrumentaliseerd voor een toekomst. En is het utopische denken, datgene waar we naartoe moeten, iets wat je heel sterk terugvindt ook, misschien in een minder utopische manier, maar bijvoorbeeld in heel het idee van burgerschapsvorming. We moeten de burgers van de samenleving, van een samenleving vormen. Ik denk dat we daar wel mee eens kunnen zijn, maar gewoonlijk gaat men daarvan uit. We hebben ook een idee van wat dat is.
Precies, we hebben al een beeld en dat gaan we jou leren.
En dat gaan we jou leren. Dus de utopie is waar we naartoe willen. Ja. het denken van Rancière, zowel als over de democratie als over de school, zou je kunnen zeggen, is de utopie ligt niet aan het einde, maar aan het begin. Het is het startpunt. Je vertrekt daarvan. En je verifieert, bij wijze van spreken, voortdurend de utopie.
Ja, het is prachtig wat jullie hier doen. Pleidooi voor de school als institutie, zou je kunnen zeggen. Pedagogische institutie. Niet een instituut, een gebouw, maar eigenlijk een cultureel fenomeen, zou je kunnen zeggen. En het belangrijkste wat Jan net zei, was dat de school... je zou kunnen zeggen, heel veel opvattingen over school gaan zijn ofwel conservatief. We hebben een idee van burgerschap en dat zijn economische burgers. Daar moeten we je in kwalificeren. Of ze zijn progressief. We hebben een maatschappijkritisch ideaal en dat gaan we de kinderen meegeven. En zo ben je een progressief burger. Punt is dat als je pedagogisch denkt over de school, is dat je beide dingen niet doet. Ja. En dat je dus die vrijheid houdt.
Er is een heel mooie citaat eigenlijk van John Dewey, ik kan het hier nu niet in zijn geheel reproduceren, maar waar John Dewey precies dat zegt, hè, dus op een bepaalde manier zegt hij, is opvoeding, is onderwijs, want hij gebruikt education, dat is wat we gewoonlijk met onderwijs in het Nederlands vertalen, is onderwijs experimenteel. Onderwijs is experimenteel omdat, precies dat hij zegt in dat citaat, zegt hij eigenlijk wat de progressieve delen met de conservatieven, wat de communisten delen met de captains of industry, is dat ze ervan uitgaan dat we maar over opvoeding en onderwijs kunnen spreken als we een beeld hebben van het soort persoon, of het soort burger, of het soort whatever, dat we aan het einde willen uitkomen. En we kunnen maar denken over onderwijs als we dat hebben. En hij zegt, nee, onderwijs als een experiment geeft precies die gedachte, op. Hè. Dus, dat is denk ik inderdaad.
Ja, en het is het risico dat het ook totaal anders kan uitpakken dan dat de oudere generatie zou kunnen voor ogen hebben. Ja. Maarten?
Nee, je kan het ook verbinden met dat beeld van de tafel dat we ook gebruiken in de apologie van de school. Ontleend aan Hannah Arendt, hè, dat je op school iets op tafel legt. Je zou kunnen zeggen, de conservatieven zeggen van, we leggen iets op tafel, maar we houden het vast en we zeggen tegen de jonge generatie, dit is belangrijk en zo moet je dat gebruiken. Ja. Progressieven zullen ze eigenlijk zeggen van, nee, we leggen niks op tafel. Nee. En trek je plan. Ja. En het zijn twee manieren, denk ik, of denken wij, dat je de school uit de school haalt, om het zo te zeggen. Het wordt school als je iets op tafel legt, we zeggen van, ja, die wiskunde, of geschiedenis, of wat dan ook, maar het loslaat. Ik denk dat dat ook is wat de leerkracht doet, hè? Dat de leerkracht iets op tafel legt vanuit een passie, maar uit liefde voor de nieuwe generatie het ook loslaat. Ja. En die zegt, en zo moet je daar mee omgaan. De gepassioneerde leerkracht, en daar verwijst Jan al naar, de gepassioneerde leerkracht die geen liefde heeft voor de nieuwe generatie, die zal eigenlijk willen dat de leerlingen kopieën van hem of haar zelf worden. Ja. Ik denk dat die liefde voor de leerlingen belangrijk is om de dingen ook los te laten en die vrijheid, die gelijkheid en kans te geven. Ja. Dus in die zin is het voorbij conservatief.
Ja precies. Het is een ander type denken. We moeten helemaal uit dat model stappen, eigenlijk.
Ja, en nog eens erbij aansluitend. Heel vaak wanneer het over de school gaat, denken we over de betekenis, de rol en de functie van de school vanuit wat daarna komt. Ja. En wat we toch eigenlijk willen doen is, wat er nu, hier en nu op school met leerlingen gebeurt, daar gaat het over. Ja. Het is niet wat het opbrengt later. Dat is ook belangrijk, daar gaat het niet over. Maar we vergeten daardoor dat het hier en nu belangrijk, interessant moet zijn voor leerlingen.
Persoonsvorming wil ik even naartoe. Want dat woord, dat is ook zo interessant. Hè? Want hoe kun je vanuit jullie schools denken, dus denken over de school en de verhouding tot de maatschappij en het gezin. De persoonsvorming is heel erg in. Als ik dat conservatief invul, hè, waar we het net over hadden, dan is persoonsvorming, dan weten wij wat voor personen we nodig hebben en dan gaan we jou daarin kneden. Ik gebruik er even een ander woord voor. Hè, of trainen of instructie voor geven. Als we de hele progressieve vorm geven, dan zeggen we inderdaad, zoals Maarten net zei, van, we leggen niks op tafel, dus zoek het uit als persoon. Wat ik mooi vond in wat jullie in het boekje zeggen, volgens mij, of in die andere studie, van dat persoonsvorming is de bedoeling weliswaar voor onderwijs, maar het is een open bedoeling. En het begint niet met persoonsvorming. Hè? Want nou, Jan schudt al. Ik weet dat jij ook een mooie kritische beschouwing hebt op het woord persoonsvorming. Hoe kijken jullie tegen persoonsvorming aan in het huidige debat en in jullie denken?
Ja, het is misschien niet onbelangrijk om inderdaad ook aan te geven dat die discussie vandaag gevoerd wordt in een context. Ja. Dus over persoonsvorming wordt in een context waarin er precies alle mogelijke bewegingen zijn in de richting van een personalisering. Dus die personalisering is niet... is niet iets alleen dat voorbehouden is voor het spreken over onderwijs. Ongeveer alles wordt vandaag gepersonaliseerd aangeboden of moet gepersonaliseerd worden. Het is in die context dat er vandaag ook gesproken wordt over persoonsvorming en dat je dus een denken over onderwijs krijgt in de zin van het moet aangepast zijn aan de persoon, het moet zich richten op de persoon. We kunnen allerlei manieren ontwikkelen om uit te vinden wat de persoon wil, enzovoort. Dus het is een soort van gepersonaliseerd aanbod en de discussie over persoonsvorming komt in die context. Het is in die context dat wij ook denken dat het misschien niet zo interessant is vandaag om het over persoonsvorming te hebben, maar dat we het eerder over mondiale vorming moeten hebben, over wereldvorming. Dus niet zozeer over... Natuurlijk, in zekere zin is die verwijzing naar die dubbele liefde al een aanduiding ook van... Natuurlijk speelt die persoon een belangrijke rol en is er een persoonsvorming, zou je kunnen zeggen. Maar de persoonsvorming... Maarten, je kan het misschien nog een beetje anders formuleren, maar de persoonsvorming is in zekere zin een soort van bijproduct van datgene waar het op school om gaat. Hè. Dus Anna Arendt vertaalt het oude Griekse woord scholae, waar ons woord school vandaan komt, als het is tijd voor de wereld.
Oh ja.
Het is tijd
voor de wereld. Ja, die dus tafel
een,
met die wereld die daar tentoonstrijd wordt.
En natuurlijk gaat het daar over de vorming van de jongeren. Maar precies om die jongeren een kans te geven om zich te vormen. Ja. En niet zich te vormen zoals wij willen, maar zich te vormen, moeten we vermijden van ons op hem of haar te richten.
Ja, niet op de leraar richten, op mijn subject. Niet op het subject van de leerling richten, maar eigenlijk op het object van de wereld. Ja, dat is wat je zei. Het is grappig dat, en Maarten mag dat zo aanvullen, maar ik moet gelijk denken ook, want ik heb Gert Biesta over dat boek in de podcast gehad, dat hij ook niet voor niks later... hij is eerst gespreken over subjectificatie, al wat moeilijker woord, maar hij zag dat verkeerd geïnterpreteerd wordt en daarom noemt hij... Nu wereldgericht onderwijs. Het is eigenlijk, die notie zie ik een beetje terugkomen. Dus ik denk dat hij daar ook mee zit te stoeien. Maar Maarten, hoe zou jij het zeggen? Persoonsvorming? Jan die zei al van jij zou het misschien net iets anders zeggen.
Ja, als dat het doel is van onderwijs. En vaak wordt persoonsvorming gezien als de pedagogische component van onderwijs. Ja, dan heb ik daar problemen mee. Omdat je dat niet als doel voorop kan zetten, tenzij je al vertrekt vanuit een bepaald beeld van de mens of de persoon en jongeren naar dat beeld wil vormen. Ja, dat denk ik dat diametraal op de finaliteit van schoolsonderwijs staat. Ja. In vormen van initiatie, culturatie kan dat misschien een rol spelen, maar daarover gaat het niet op school. Nee. Maar ik denk, ja, natuurlijk is er een vorming van het individu als gevolg van de school, maar ik vraag me af of we dat begrip persoon en persoonsvorming daarvoor nodig hebben. Ik denk dat wij toch eerder iets zien in een term als emancipatie.
Ja, dat is in ieder geval in de klassieke pedagogiek het woord. Hè, dat emancipatie.
Ja, en ik denk ook emancipatie, ik denk dat we er ook naar verwijzen in het boek. Er is een heel mooi beeld, het is niet alleen een beeld dat Michel Serre gebruikt, hè, van iemand die leert zwemmen en de rivier oversteken. Je kan natuurlijk dus zeggen van die staat aan de ene oever en die moet de andere oever bereiken. En educatie is geslaagd als die de andere oever bereikt. Dat is het doel, dat is wat we voorop stellen. Maar wat Michel Serre zegt, van wat belangrijk is, is dat moment in het midden. Als je in het midden bent en je zwemt en de ervaring hebt dat je eigenlijk alle richtingen uit kan. Je kan terugzwemmen. Je kan naar de oever zwemmen, je kan stroomafwaarts, stroomopwaarts gaan. Dat moment, die ervaring van kunnen, denk dat dat dag heel dicht in de buurt komt van een emancipatie die de school kan realiseren. Dat je jonge mensen in die positie brengt. Zwemmen is een voorbeeld, maar het kan net hetzelfde naar de taal toe. Dat je hen op het punt brengt dat ze die woorden kunnen gebruiken.
Ja.
Dat ze ermee kunnen dichten. Of een zakelijk of een essay schrijven, of een zakelijk rapport. Maar het moment dat je ervaart, ik kan. Ik kan schrijven. En die sterke ervaring van kunnen, sluit bij mij aan bij die emancipatie.
Ja, in feite, een bewustzijnsmoment, hè?
Ja, bewustzijnsmoment. Maar ik zou het sterker,
zonder dat je het vast wil leggen.
Nee, sterker. Het is echt een heel diepe ervaring van ik kan. En ik kan elke richting uit de zwemmer. Ik kan de richting bepalen. Ik kan voor een stuk. Ik heb voor een stuk de richting van mijn leven in handen. Wanneer het gaat over spreken, wanneer het gaat over zwemmen, wanneer het gaat over rekenen, wanneer het gaat over burgerschap. Ja. Maar dat moment. En dat. Ik heb het liever daarover. En ik besef dat wanneer een aantal mensen het over persoonsvorming hebben, ze het daar ook over hebben. Maar ik heb soms de indruk dat die term persoonsvorming eigenlijk meer toedekt. Dan
persoonsvorming, mijn ervaring is, je zei het ergens tussendoor, dat wordt dan als pedagogisch gezien. Het grote gevaar vind ik dan dat pedagogiek losgemaakt wordt van lesgeven en van onderwijskunde. Dus ik heb het vaker in mijn podcast erover, dat die onderwijskunde en die pedagogiek die horen bij elkaar. En het feit hoe je lesgeeft en wat je lesgeeft en hoe je dat doet als leraar, is pedagogiek. En wij hebben in Nederland, en ik denk in Vlaanderen ook wel, is dat uit elkaar gegaan en dan krijg je kortsluiting. Jan, jij wilde net ook nog wat zeggen.
Ja, omdat ik dus nog eventjes over die ervaring van het kunnen. Hè. Dus dat die ervaring van het kunnen, en dus ik zou kunnen zeggen de ervaring van een vrijheid, dat die ervaring van vrijheid iets helemaal anders is dan een keuzevrijheid.
Ja.
Het is geen vrijheid van keuze.
Nee, het is geen consumentenvrijheid.
Nee, het is precies niet de keuze, omdat het altijd een vrijheid is in relatie tot iets. In dit geval tot het zwemmen, of tot de taal. Er is een vrijheid. Als je ervaart dat je kan schrijven, dat betekent niet dat je alles kan, dat je alles kan zeggen wat je wil, maar dat je met de taal, dat er een soort vrijheid komt om je uit te drukken, om iets te zeggen, om te zoeken naar de woorden. Maar niet, dat is iets anders dan zeggen, ik kan kiezen wat dit woord bedoelt. Nee, dat is niet de vrijheid die je daar ervaart.
En in die zin is het is de taak niet van de school om schrijvers te vormen of wiskundigen, maar wel mensen die kunnen tellen, kunnen schrijven. En dat is voor ons, denk ik, het essentieel verschil. Wanneer het gaat over persoonsvorming, dan zit je vaak in die lijn van je gaat mensen vormen naar een beeld dat je hebt. Je gaat er schrijvers van maken.
Identiteit, hè? Het wordt een identiteit.
Het wordt een identiteit waar je gaat naar richten, terwijl het gaat over kunnen rekenen, kunnen schrijven. U kunnen verhouden tot uw eigen verleden, geschiedenis. Ja. En ook daar heb je denk ik ook dat kunnen, het besef dat je kan verhouden tot je geschiedenis, tot je eigen lichaam, lichamelijke opvoeding. Ja. Dat je kan verhouden tot de wereld, een vak als wereldoriëntatie of aardrijkskunde. Ja, ik denk dat wij dat verbinden met emancipatie en kunnen in die sterke betekenis. Ja. Niet kunnen kiezen, maar ja, je kan wel iets zeggen. Je kan je uitdrukken, je kan je verhouden tot je geschiedenis.
Richting een einde. En ik wilde misschien op het einde, jullie weten dat je altijd wat tips kwijt kunt, maar misschien ook wel goed om, nu we het over emancipatie hebben, waar in jullie eigen ontwikkeling als pedagogen, Jan heeft er natuurlijk wel iets over gezegd, maar misschien heb je in je eigen ontwikkeling ook wel zo'n omkeerpunt gehad of een kritisch moment, dat je zegt van hey, dat zegt iets over wie ik ben en hoe ik als professional in het werk sta, of dat je nog andere inspiratiebronnen zijn al genoeg over tafel misschien, maar misschien heb je toch nog een inspiratiebron, waar je van daar werk ik graag uit. Dus dat jullie daar even wat over zeggen. En daarna gaan we richting die tips van, en wat wil je nou echt dat de luisteraar niet vergeet uit dit gesprek?
Ja, voor mij is dat, er zijn twee dingen, denk ik. Als ik mag, twee dingen formuleren, of twee ervaringen.
Ja.
De ene, denk ik, heeft werkelijk te maken met zeggen met mei 68. Ik ben niet echt een kind van mei 68, daar was ik nog iets te jong voor, maar toch de uitlopers daarvan in de jaren 70 hebben mij toch heel sterk heel sterk gevormd. En ik kom uit een generatie die ook begin van de massa-universiteiten, waar een grote groep jongeren hun provinciestad of hun dorp verliet om naar de universiteit, te gaan. En dus die combinatie van ervaring, dus mei 68, waar een soort van ervaring was, er is een andere wereld mogelijk. En die andere wereld is een wereld waar verbeelding en een zekere vreugde mee verbonden kan worden, plus de ervaring van naar de universiteit te gaan en dus werkelijk in een andere wereld terecht te komen. Ik weet niet hoe dat in Nederland was, maar ik ben deel van een generatie waar heel veel jongeren, vrouwen en heel veel mannen, naar de pedagogische wetenschappen gingen omwille van een soort van ervaring. We hebben een rol te spelen in het verbeteren van de wereld.
Van de maatschappij, ja.
Niet in mijn persoonlijke of in uw individuele ontwikkeling, maar in de wereld. Dus dat denk ik is toch een belangrijk iets. Dat heeft dan een beetje een draai gekregen in de richting van wat ik daar straks heb gezegd, dat kritische. Hè, dus het kritisch worden, maar het kritisch worden is een soort van doorgeslagen, voor mij, hè, doorgeslagen naar een soort van bijna niks anders meer kunnen dan voortdurend het andere bekritiseren. Ja, je moet daar ook aan denken, je hebt dat vergeten, je kunt zo niet, dat kan je niet zeggen, kunt je rechtvaardigen wat je doet. Het is een voortdurend soort van vragen naar, en bekritiseren van, zover dat op een bepaald moment ik mij ook persoonlijk heb afgevraagd, wat doe ik hier eigenlijk aan de universiteit? Als ik geloof wat ik zeg, wat doe ik hier dan? En op dat moment ben ik uitgenodigd door een vriend, een architect, om met mijn studenten, met een groep van studenten, naar Sarajevo te gaan.
Oh ja.
Begin jaren 2000. En daar zijn we dus naar Sarajevo geweest, met de bus en zo verder. In alle geval is dat een ervaring geweest van misschien is de universiteit toch ook iets anders en heeft het mogelijkheden. Niet alleen is dat voortdurend bekritiseerd, maar kan je ook op een positieve manier naar de universiteit kijken. Dus voor mij zijn dat twee ervaringen die toch dus de oriëntatie op we gaan pedagogiek studeren omwille van de wereld.
Ja.
En we kunnen de universiteit en later ook de school kunnen we anders benaderen dan vanuit die kritische,
Of, dit is duidelijker, jouw biografie net vanuit die kritische, of dus juist van te weinig kritische, want dan is het bijna, is de school of de universiteit bijna het verlengde van de commercie of de markt, et cetera. Jij, Maarten?
Goh, misschien toch ook met het naar de universiteit komen. Dat is natuurlijk een ander tijdperk geweest, later. Maar voor mij was dat toch ook nog steeds, uw vertrouwde omgeving verlaten, een soort vrijheid, ervaring van vrijheid. En ik verbind dat toch ook met een prof die ik een tweede kandidatuur gehad heb, professor Maskelijn.
Ja.
Wat mij is bijgebleven, omdat het voor mij toch ergens zo dat die ervaring samenvatten van hier een Leuven te zijn, is, we moesten het boekje van Sartre lezen, Het existentialisme is een humanisme, een heel klein, eigenlijk een relatief eenvoudig boekje. Maar voor mij was dat tegelijkertijd ook wat het student zijn samenvatten van een soort radicale vrijheid, maar waar een verantwoordelijkheid tegenover stond. Ik denk dat dat misschien typisch is meer aan mijn generatie, al wat verder weg van mij, 68. Maar dat vat zo wat samen van, je krijgt een vrijheid, een verantwoordelijkheid, en er is heel veel mogelijk, maar je moet het wel een stuk zelf in handen nemen. Die ervaring, dat is altijd bij mij een sterke ervaring geweest. Ja. Het hangt wellicht samen met ook een soort katholiek plichtsbewustzijn, maar goed, dat is een ander verhaal. En het andere heeft ook te maken met, je bent lang onderzoeker, je maakt een doctoraat, dan ben je weinig betrokken bij studenten, bij onderwijs, of relatief weinig. En dan krijg je een positie en krijg je ook een vak. En dan sta je voor de uitdaging, En dan, wat ga je doen met die studenten? En daar ben ik zoekende geweest. Maar ik denk wel dat we daar vormen hebben gevonden om, of toch blijven proberen om die studenten te laten studeren. En ik denk dat we daar twee manieren gevonden hebben. Jan, je bent met studenten weggegaan naar Sarajevo, veldwerk. En ik heb wat geprobeerd om mensen binnen te halen aan de universiteit. Ik heb in een vak probeer ik tijd te creëren voor mensen uit de praktijk. Dat kunnen leerkrachten zijn of mensen in het beleid. En dan eigenlijk hier de tijd, de vrije tijd te geven om met studenten terug te studeren. En op die manier creëer je voor mij toch en voor de studenten de interessante dynamiek. Hè. Het is niet dat ik met de studenten naar Brussel ga, het ministerie van Onderwijs ga bezoeken. Maar we halen die mensen uit de context en ze mogen hier met studenten studeren. En dan krijg je heel interessante en rijke discussies. En dat blijft voor mij nog wel de uitdaging naar de toekomst toe. Ja, blijven proberen vormgeven aan die studiemogelijkheden. Ja. Net zoals we, denk ik, moeten blijven zoeken naar manieren om school te maken.
Welke schouders van reuzen staan jullie op? Als je dat, hè, we hebben heel veel namen gehoord, maar als je zelf zou zeggen, welke reus is voor jou belangrijk in je ontwikkeling geweest?
Ik kan natuurlijk een aantal namen noemen. Ik denk niet één vind ik erg...
Soms
erg
is het lastig, hè?
Ja, vind ik heel erg moeilijk.
Het is ook de vraag van wat heeft ons gevormd?
Ja, precies.
En vaak zijn we dan geneigd te denken aan inhouden. Welke inhouden en belangrijke gebeurtenissen. Maar ik heb toch de indruk dat het ook te maken heeft, en sluit wat aan bij wat we zeggen over de school, op bepaalde manieren van denken, bepaalde manieren van verhouden, bepaalde manieren van in het leven staan, die er diep in zitten. Ja. En die ook uitgedaagd worden wanneer er zich ontwikkelingen voordoen. Hè, dat je merkt van, ik ben er meer mee. Dat wil vaak zeggen dat je op een andere manier denkt, een ander soort reflecties hebt. Ja. Dan wordt het interessant, denk ik, om dan niet conservatief te worden en zeggen van... Ik denk, laten we het zo houden, maar toch een beetje aan zelfonderzoek te doen.
Kijk, in dat opzicht misschien, het is gewoon een anekdote, zou je kunnen... Ja. Enfin, nee, het is geen anekdote, het is eigenlijk een belangrijk moment. Dus... Wanneer ik aan de universiteit ben gekomen, heb ik een vak in filosofie gevolgd. En dat ging over de kritische theorie. Dat ging eigenlijk over één opstel. Eén opstel van Max Horkheimer over kritische en traditionele theorie. Dat was de titel, kritische en traditionele theorie. En dat ging eigenlijk over één zin in dat opstel. Es muss nicht so sein, die Menschen können das Sein ändern. Die omstanden daarvoor zijn jetzt voorhanden. Dus eigenlijk sluit een beetje aan bij wat Maarten daar juist zegt. Dus het hele college, dus die heeft 13 weken aan een stuk, het hele college ging het over die zin. Wat betekent dat? En dat heeft enerzijds die zin. Het moet niet zo zijn, maar het kan anders zijn. En de omstandigheden om het te veranderen zijn er vandaag. Dus... Die zin. En anderzijds iemand die gedurende... Ja, hoeveel uren waren dat? Dat dus telkens 2 uren, 26 uren over één zin lesgeeft. Ja. Of spreekt. Lesgeeft, je kunt niet zeggen dat hij lessen geeft. Hij spreekt daarover. Ja, dat zijn ervaringen die denk ik zeer, zeer vormend zijn. Ja. Zeer, zeer vormend zijn. Ja.
Het sluit aan bij Sartre, die idee van de existentie gaat vooraf aan de essentie. Ik herinner in mijn ogen. En je hebt er ook heel lang over gesproken. Maar dat blijft ook samenvatten waar we eigenlijk in de apologie van de school mee bezig zijn. Het gaat niet over dat je niet vertrekt vanuit een essentie en jonge mensen vormt naar dat beeld, maar dat je die existentie au sérieux neemt en dat je de school op een bepaalde manier inricht, zodat je vorm kan geven aan het bestaan. Het gaat niet om, maar dat veronderstelt dat je durft uitgaan van die idee dat de existentie vooraf gaat aan de essentie. Of dat er een soort contingentie is. Of dat het niet een zaak is van noodzaak.
Nee, dat ligt niet vast, gedetermineerd. Ja, het geeft mij inderdaad een mooi beeld van als je dat bij beide zo zegt. Het huidige onderwijs is horen we vaak dat we doelen moeten stellen. En die doelen moeten we bereiken. En dat zijn dan heel veel doelen, zowel op vaardigheden als op kennis. En dat geeft een bepaalde sfeer. Hè? De sfeer die we kennen nu, denk ik, in het onderwijs. Maar wat jullie nu beogen ook met het idee van de school, maar ook wat deze voorbeelden betreft, is een andere sfeer. Dat is een sfeer waarin je inderdaad... Ik zie letterlijk, we zitten aan een grote tafel, dat die zin waar jullie het over hebben, zo'n zin van Sartre of van Horkheimer, die ligt op tafel en die ligt een aantal colleges op tafel en daaromheen oefenen we, studeren we, denken we. En ja, je gaat daarmee volgens mij ook de stilte in. Dat is een andere manier van school. En ik hoop zelf dat de luisteraar daar iets in zal vinden. Want als ze dat al mee zouden nemen, dat school ook dat kan zijn. En in plaats van het halen van leerresultaten. Dat zou ik een mooie samenvatting van Schip. Wat zijn van jullie nou een gedachte of een tip? Dat moeten ze de luisteraars onthouden uit dit gesprek.
Ja, misschien toch dat je iets op tafel moet durven leggen. Ja, dat is om dat beeld nu verder te gebruiken. Misschien een tip in de richting van wat je daar op de persoonsvorming en de personalisering zegt. Probeer misschien wat afstand te nemen van het persoonlijke en de persoon. En die bekommernissen om zichzelf en om identiteit en om de persoon, om die wat te verzwakken of om die te...
Open te breken.
Ja, open te breken. Misschien niet negeren is te sterk, maar toch om... Ik denk dat eigenlijk heel veel jongeren vandaag precies met een moeilijkheid zitten om van zichzelf weg te geraken. Ja. Je wordt voortdurend eigenlijk op alles...
Gemonitord.
Ja, gemonitord, maar ook alles persoonlijk. Hè. Ja. Persoonlijke, tot vanaf de persoonlijke computer, tot uw persoonlijke profielen. En alles komt naar u toe. Ik denk dat jongeren vandaag precies nood hebben aan iets dat hen helpt om uit te breken. Ja.
De beweging omdraaien. Ja.
Daarbij aansluitend, hè, wanneer we het hebben over het pedagogische in relatie tot de school, onderwijs, hebben we het vaak ofwel over die persoonsvorming, ofwel over de pedagogische projecten, de levensbeschouwing, de mensbeelden, eventueel burgerschapsaspecten. Wat minstens zo belangrijk is, denk ik, is ja, de schoolmethode. Hoe maken we school? Hoe richten we de school in? Wat zijn de fundamentele principes die we hanteren om school te maken? Ik denk dat het daar eerder zou om moeten gaan, ook in de toekomst. Van hoe maken we in de toekomst school dan wel meteen weer naar ja, die beelden, die levensbeschouwing, die finaliteiten te gaan kijken. En ja, dat is iets waar we momenteel over aan het denken zijn. Je kan voor een stuk zeggen dat de school, zoals we die kennen, het klaslokaal naar binnen gericht, ook een antwoord is op een agrarische samenleving, waar je jonge mensen toch de kans wil geven even ja, te breken met de seizoenen, ja, en het seizoenswerk, om het zo te zeggen. En in die klas even de vrije tijd te krijgen om iets te leren, om met de wereld in aanraking te komen. Ja, we leven niet meer in een agrarische samenleving. We leven in een samenleving waar jonge mensen, iedereen voortdurend achter het scherm zit. Misschien moeten we daar meer rekening houden wanneer we denken over de school. Misschien moeten we het klaslokaal niet meer zien als iets dat afgesloten is, fysiek op een plek, maar het klaslokaal als iets dat buiten ligt. Dat je met jonge mensen naar buiten moet gaan. Net het tegenovergestelde van de moderne school die op een bepaalde manier probeert een antwoord te zijn op die agrarische samenleving. Dus dat is wel iets wat we verkennen naar de toekomst toe van... ja. Naar buiten.
Ja, die beweging omdraaien.
De beweging omdraaien omwille van een afstand ten aanzien, een mogelijke afstand ten aanzien van, ja, van al de krachten die ons leven bepalen. Hè. Dus datgene wat voor ons de school, die ervaring van dat kunnen, is toch een soort van een ervaring van kunnen omgaan met de krachten die ons leven bepalen. En vandaag ja, speelt, ik kan zeggen, de digitale, maar dat is misschien een slechte term om het aan te duiden, maar de manier waarop heel de nieuwe technologie eigenlijk een soort van condities schept die, waar we niet meer uit geraken, zal ik dan zeggen. Precies zou je vandaag om een soort verhouding te kunnen hebben tegenover dat digitale dat ons leven zo geweldig beïnvloedt, ja, moeten we daar afstand van nemen. En dus in die zin is het een soort van naar buiten, een soort naar buiten gaan. Een andere situatie zoeken, of een andere conditie zoeken, die u toelaat om niet alleen gestuurd te worden door al die krachten.
Dit Hedema's onderwijsleider met hart en ziel met de onderwijspedagogen Jan Marschalijn en Maarten Simons. En we spraken over het pedagogisch eigenen van de school en van het schoolse leren. Jan en Maarten zijn gaandeweg hun ontwikkeling als filosoof en pedagoog anders gaan denken over de school. Waar ze eerst meegingen in de kritiek op het instituutschool, zoals dat de school te modernistisch, te ouderwets, te elitair, te ongelijk en te saai zou zijn, verdedigen ze nu juist de school als een vrijplaats waar iets spannends gebeurt. De school als pedagogisch maatschappelijke institutie biedt alle leerlingen vrijheid, gelijkheid en vorming. De school is immers allereerst een tussenruimte tussen het gezin en de samenleving, waarin kinderen in relatieve vrijheid de wereld kunnen ontdekken. In de school leren en oefenen zij vrij van hun achtergrond en vrij van maatschappelijke toekomstverwachtingen. Daarnaast worden kinderen in de school als gelijken gezien. In de rol van leerling is iedereen gelijk. Tot slot presenteren leraren in de school de wereld via de diverse vakgebieden, waardoor leerlingen mondiaal gevormd worden en impliciet in staat gesteld worden zichzelf te vormen. Andere onderwijspedagogische noties zijn voor hen dat de schoolleerlingen de existentiële ervaring geeft van het kunnen, het telkens maar weer proberen. En de dubbele liefde van de leraar. Liefde voor de wereld en liefde voor de nieuwe generatie. Als doel van onderwijs zien zij uiteindelijk de mondiale vorming. Persoonsvorming gebeurt juist via interesse voor de wereld. Onze tijd biedt misschien wel te veel en een te eenzijdige personalisering. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door ATC, schoolleidersopleiding in Hilversum en de Vallei van het Goede Leven. Mijn naam is Taco Visser en mijn motto is lesgeven en leiding geven met liefde.
Onderwijsmensen zijn vaak bevlogen en betrokken mensen, maar hebben soms ook tijd nodig om zich weer opnieuw op te laden. Dan ben je aan het goede adres in de Vallei van het Goede Leven, in de Lage Vogezen. Waar haal jij je energie vandaan? Doe je dat door lekker voor jezelf een boek te lezen? Hou je van koken, wandelen, fietsen, creatief bezig zijn? Het is allemaal mogelijk in de Vallei van het Goede Leven.
Ook leuk misschien om te weten is dat er een fietsroute is die vanuit Nederland naar de Middellandse Zee gaat. Waarbij wij ook echt opgenomen zijn als pleisterplek onderweg.
Le Val de la Bonvie, een oase van rust voor onze drukke tijdgenoten. Verblijven, ontspannen, inspiratie opdoen, je balans terugvinden. Deze eeuwenoude plek in de Lage Vogezen ademt rust en geschiedenis. Ervaar het zelf. Ik ben Amarentia.
En ik heet Mark.
De Vallei van het Goede Leven.nl. Ik wens jou een plek waar je gewoon lekker jezelf kunt zijn. Een plek waar je medemensen kunt ontmoeten die geïnteresseerd zijn in jouw verhaal.